Als je een beetje meer een consistent deeg wilt, dan kan je 1/8 van een kopje niet toxische lijm bij je saus mengen. As you do, hè. Allee, dat is toch de eenvoud zelf.
Ja, absoluut. Een fundamenteel product in iedere bekende Italiaanse pizzeria.
Houtlijm. De kinderen die dat eten in de klas, die waren ons allemaal voor. Dat waren visionairs.
Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over de reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy papa Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Ja, weet je Tim, ik ben een beetje gebrainwashed door mijn kinderen. Ik moet heel de dag Europapa aanzetten en ik kon niks aan doen, maar het zat gewoon in mijn hoofd zo.
Vandaar, ik moet toegeven, ik ben er eigenlijk lichtjes trots op aan het worden met alle hype, maar ik heb het nummer nog nooit beluisterd. Ik heb geen flauw idee waar het over gaat.
Wel, heel even als uitstapje van de privacy, maar ik had die Vince Small gezien en ik ben natuurlijk een heel simpel figuur en ik dacht meteen, nee, dat is niks. Precies. En toen heb ik het liedje een paar keren om mijn kinderen lol te doen aangezet en ik betrapte mezelf erop dat ik aan het meezingen was, dus wat kan ik zeggen?
Oké, wel, ik weet wat te doen dit weekend.
Dus zodoende, privacy papa, gaan wij erin vliegen in een aflevering Das Privé. En wat mag u deze week verwachten, beste luisteraars? Wel, wij kijken naar het Belgische vakmanschap in hun presidentschap van Europa, waar zij werk maken van chatcontrol. En nee, helaas maakt dat niet beter. We hebben nog eens een gezichtsherkenningsverhaaltje en uiteraard niet over hoe betrouwbaar dat is. Meta doet er niet moeilijk over om eens een keer transparant te zijn. Ze gaan je data gebruiken voor AI. Als uitsmijter hebben we Inti de Keukenlaaier. We zijn een beetje laat op het feestje, maar het was net op de dag dat wij opnamen de vorige keer. Maar die heeft nog eens iets uitgestoken en ik vind daar wat van. Dan hebben we natuurlijk nog het betere spionagewerk, datalekken, autoriteitenactie, privacy pointers, the usual. Maar wij beginnen even met chatcontrol, Tim. Want sinds België het presidentschap heeft overgenomen van de Europese Unie, willen zij daar ook nog eens een keer gas achter geven?
Ja, het is echt duidelijk op de politieke agenda gekomen dat die chatcontrol-regelgeving er op de een of andere manier uiteindelijk toch doorgeduwd gaat moeten worden. Men probeert dan nu met man en macht voor elkaar te krijgen. En men komt nu met een nieuwe versie af. Chatcontrol, misschien even een recap. Dat is die wetgeving die eigenlijk al in verschillende iteraties voorstelt om afbreuk te doen aan end-to-end encryptie in chatapplicaties en social media voornamelijk, met als voornaamste doeleinden het bestrijden van kindermisbruikmateriaal en de verspreiding daarvan. En hoewel dat een nobel doel is, worden er een heleboel terechte vragen gesteld bij de meerwaarde van de afbreuk van die end-to-end encryptie, die eigenlijk dan toch wel de privacy zeer technisch garandeert voor een heleboel mensen, ook onder andere voor slachtoffers van dat soort misbruik. En door daar nu afbreuk aan te gaan doen, in eerste instantie was dat door gewoon te zeggen, oké, end-to-end encryptie mag niet meer. En dan vervolgens is men overgeschakeld naar een stelsel waar men zegt, oké, end-to-end encryptie mag, maar voor bepaalde overheidsdiensten bouwen we een achterpoortje in die encryptie, wat er dan de facto wel voor zorgt dat die end-to-end encryptie eigenlijk niet meer end-to-end is, want dan is er gewoon een tussendeur die gebruikt kan worden voor autoriteiten, maar potentieel ook door mensen die daar toegang toe weten te krijgen. Dus dat zit ook niet helemaal goed. Dan is men terug naar de tekentafel gegaan, omdat daar heel veel feedback op blijft komen van jongens, dit is geen goed idee, dit gaat een aantal fundamentele mensenrechten aanvallen, en er zijn andere mogelijkheden die een positiever beeld kunnen krijgen. Nu, onder de Belgische leiding komt de Europese voorzitter met een nieuw idee. We gaan het heel simpel houden. End-to-end encryptie, dat gaan we toestaan. Maar het probleem is dat je dan maar beperkt kan communiceren. Dus het voornaamste idee is hier, ze willen eigenlijk vooral kindermisbruikmateriaal in afbeeldingformaat gaan bestrijden. En heel simpel, als je zegt van oké, end-to-end encryptie, ik wil dat aan laten staan, ik wil niet dat men mee mag kijken, ook niet de tussenpartij die de communicatie faciliteert, dan zou daar een regel aan worden toegepast waarmee men zegt, foto's en video's doorsturen mag niet meer, want wij kunnen op die manier jouw foto's en video's niet controleren en dus ook niet controleren dat het hier om kindermisbruikmateriaal gaat of niet. Zeg je van oké, jullie mogen meekijken, jullie mogen eigenlijk de inhoud van mijn communicatie scannen, dan kan je foto's en video's gaan doorsturen. En dat is eigenlijk een verplichting die ze zouden willen opleggen aan die communicatieplatformen en aan social media, om op die manier niet te raken aan encryptie, maar wel te raken aan de functionaliteit van gebruikers. En ik vind dat een heel pervers spelletje dat hier gespeeld wordt, want nu gooit men het over een andere boeg en zegt men eigenlijk van ja, kijk, of je hebt je fundamentele rechten en die worden eigenlijk gerespecteerd, maar de functionaliteiten van de applicaties die je gebruikt, die zijn zodanig beperkt. En dan weet je natuurlijk wat er gebeurt, dan is de hele privacy paradox. Want zodra je raakt aan het gemak van de mensen, het gebruikersgemak, aan de functionaliteiten die ze al jaren hebben, dan gaan er heel veel mensen daar eigenlijk niet bij stilstaan en gewoon zeggen, oké, ja, whatever, ik wil gewoon mijn foto's van mijn katten kunnen doorsturen naar mijn familie. Scan dan maar los. Dat vind ik heel jammer dat men het nu over deze boeg gooit en het eigenlijk op een slinkse wijze probeert om toch maar van zoveel mogelijk mensen die inhoud van die communicatie te gaan scannen.
Ja, en die encryptie wordt daarmee natuurlijk nog steeds onderbroken, hè? Want als ze dan die plaatjes gaan, als je daar zogenaamd toestemming voor geeft, ja, dan gaan ze die dus scannen. En dus dat betekent dat als je dat op WhatsApp of Signal doet, ja, dat kan alleen maar als die end-to-end encryptie ook doorbroken wordt. Dus dat los je er ook niet mee op. Dan gaan ze doen er nu iets voor met die toestemming, maar dan gaan ze nog steeds een backdoor of iets in moeten bouwen, waardoor ze dus je berichten kunnen lezen. Daarnaast zit hier iets intrinsiek verkeerd. Ze vragen toestemming om de beelden te bekijken, maar als ik geen toestemming geef, dan werkt mijn app nog maar voor de helft. Ja, dat is geen vrije toestemming, hè? Het gaat hier om onze persoonsgegevens, dus de GDPR-wetgeving is hier ook van toepassing. En als je daar toestemming geeft, dan moet dat een vrije toestemming zijn. Nou, als wij onder druk gezet worden om een medium dat wij de afgelopen 20 jaar, nou ja, vooruit 10 jaar gebruiken, 15 jaar, alleen vooruit, 15 jaar aan het gebruiken zijn, en ineens wordt die functionaliteit voor de helft eruit gesloopt, tenzij we toestemming geven, ja, dat is geen vrije toestemming. Dus ik betwijfel eigenlijk überhaupt of dit wel kan, wettelijk.
Ja, dat zal zichzelf dan moeten uitwijzen. Het is voor alle duidelijkheid, gaat het hier nog om de conceptnota, dus dit is een idee waar ze mee spelen. Het is niet een officieel voorstel, maar het geeft ook wel al mee dat men met dit soort ideeën speelt, is zorgwekkend genoeg, en geeft ook wel mee dat er een bepaalde wil is om met man en macht, kost wat kost, dit voorstel erdoor te krijgen. En ik vind het een beetje jammer, want we zijn op een punt in de discussie gekomen dat er, en dat is in mijn ogen ook een essentie van de democratie, dat er heel veel tegenwerking is op een dergelijk idee en dat er vanuit verschillende hoeken, vanuit academici, vanuit cybersecurity en data protection professionals en ook gewoon van de gemiddelde burger, dat er best wel veel pushback is van oh jongens, dit gaan we niet doen. En in plaats van dat men op een bepaald moment dan zegt, ja, we snappen het en we merken dat dit duidelijk voor toch wel best veel negatieve feedback zorgt, in plaats van dat men daar dan naar luistert en dan naar alternatieve middelen gaat kijken, blijft men proberen om aan die end-to-end encryptie en aan die communicatie te raken. En dat vind ik jammer, dat men daar toch op door blijft bomen, ongeacht de feedback die men krijgt.
Ja, jawel, dat is het, hè. Dat is politici die zelf denken dat ze het veel beter weten dan de simpele burger. Al die privacy-activisten zijn eigenlijk verhulde pedo's. En wij gaan dit gewoon lekker doordrammen tot het einde der tijden. Daar lijkt het een beetje op neer te komen. Het is in die zin is het een beetje een heel koppig gedrag van die politici.
Ja, precies.
Ik zag ook nog een grappige insteek in het artikeltje van Data Nieuws waar we het uithalen. Staat al in, wie akkoord gaat met die scanning, die zal nog steeds gerapporteerd worden als er gekende beelden van kindermisbruik worden verstuurd. Ja, lijkt me logisch. Het zou nogal vreemd zijn. Ik geef toestemming om te scannen en dan kan ik doorsturen wat ik wil, maar oké. Die controle gebeurt met hashing. Als een beeld matcht met een gekend beeld uit een database, wordt het gemeld aan de politie. Nou, so far so good, dat kennen we. Voor onbekende beelden gebeurt dat pas vanaf de tweede automatische vaststelling. Nou, ergens, tot nu toe hebben we ook altijd gezien dat jij niet bij het allereerste beeld wat zo voorbij komt gemeld wordt. Nou, kennelijk zou dat nu wel zijn. Maar vooral dat stukje voor onbekende beelden gebeurt er pas met de tweede automatische vaststelling. daar blijf ik met een intrinsiek probleem ook zitten met die wetgeving. Hè. Hoe gaat zo'n... sowieso is de fantasiewereld waar ze in leven, want er is helemaal nog geen technologie die dat echt betrouwbaar kan detecteren, dat soort beelden. Maar zelfs al zou je iets hebben dat kindernaakbeelden betrouwbaar kan detecteren, dan nog kan zo'n tool nooit weten, is dit een vader of moeder die het naar de vader of moeder stuurt. Omdat ze lekker in bad aan het spelen zijn, of is dit inderdaad een pedofiel die dit doorstuurt? Dus ten eerste lijkt het nu, het nieuwe opzet gaat volgens mij al in tegen de basale GDPR-wetgeving, want je kunt daar helemaal geen toestemming voor geven op een vrije manier. En daarnaast blijf ik erbij dat dit wetsvoorstel in een fantasiewereld leeft waarin er ook nog dingen gedetecteerd kunnen worden. En waarin ze, zoals dat in het Engels zo mooi heet, hun... de taart bijhouden, maar hem ook eten, om het dan eventjes vrij te vertalen. Ja. Dus waar we zogenaamd de kinderporno mee gaan opsporen, en toch blijft iedereen zijn privacy gewaarborgd. Ja, gaat niet gebeuren. Het is het een of het ander, of je gaat erkennen. Wij vinden privacy eigenlijk helemaal niet belangrijk, en we gooien dat te grabbel, en we gaan iedereen controleren, en dan moet je daar gewoon op die manier transparant over zijn, maar dan weet je in ieder geval wat toe zijn. Of je zult moeten accepteren dat we, zoals wij hier al heel vaak gezegd hebben, dat we niet voor die 0,1% van de bevolking die 99,9 anderen moeten ontzeggen van veilige communicatie. Enfin, we zullen zien, er wordt al aangegeven, het is nu nog maar een conceptnota, maar waarschijnlijk wordt dit ook het formele voorstel. En dan zullen we eens kijken wat daar van komt.
Ja.
Als bruggetje daarnaar, want we gaan het dan hier over technologie hebben die niet alleen zomaar op een beeld iets moet herkennen, maar daar ook nog eens context bij zou moeten kunnen genereren, zogenaamd. Terwijl als we een stapje terug gaan naar de gewone gezichtsherkenning, ja, daar gaat nog ook genoeg fout mee. Die is ook nog steeds niet betrouwbaar. En dat is het artikeltje wat ik heb meegenomen, wat van de BBC komt. Waar Sarah, uiteraard een pseudoniem, Sarah die heeft, zoals het artikeltje staat, ze had zin in chocolade, het was een van die dagen, en ze gaat in de zogenaamde Home Bargains Store. Nou, ik ken hem niet, maar goed, een winkel waar ze chocolade hebben dus, geen heel gespecialiseerde winkel, en binnen een minuut, kennelijk, wordt ze aangesproken door een winkelmedewerker, en die zegt, ja, jij bent een dief, je moet nu de winkel verlaten. Wat blijkt, het systeem waar wij hier al heel vaak de revue hebben laten passeren, FaceWatch, het bekendste retail gezichtsherkenningssysteem, heeft een foutje gemaakt. Heeft haar ten onrechte geïdentificeerd en die werd dus meteen de winkel uitgebonjourd. Goed, in het verdere verhaal geeft ze dat ook nog eens aan, en dat is niet onbelangrijk om dat een keer te vermelden, de persoonlijke impact op haar, dat die huilend in de auto terugreed omdat ze ten onrechte iemand beschuldigd was en ja, ineens geconfronteerd wordt met iemand die haar de winkel uitduwt omdat ze een dief zou zijn. De organisatie zelf, Home Bargains, die wilt niet reageren. Ze zeggen de company, maar ik denk dat ze het over FaceWatch hebben. FaceWatch zelf wilt niet reageren. Behalve natuurlijk de klassieke dooddoener van ja, onze technologie die helpt om misdaad te voorkomen en om mensen in de winkel te beschermen, zonder er verder op in te gaan. Ze maken meteen nog even het sprongetje naar de Metropolitan Police, die ondertussen dit ook al inzet. Het zijn zelfs bijna vertrouwde verschijningen. Als je ergens in het straatbeeld een wit busje ziet staan met wat dingen op het dak, dan is de kans heel groot dat dat zo'n gezichtsherkenningscamera is. Ze hebben met de Metropolitan Police dan is meegelopen en dan zien ze dus hoe die op een dag 6 arrestaties doen. Twee mensen die iets in de context van hoe heet dat in het goed Nederlands? Dat is erg. Dit is heel erg. Zo'n bevel van een rechter wat zegt dat jij niet in de buurt van iemand mag komen. Maar hoe dat nu heet, kan ik even niet opkomen.
Erg, hè? Altijd blank aan het slaan. Het is nog vroeg, het is ermee. Goed,
we weten waar we het over hebben. Hè? Dus zo'n bevel... Straatverbod, juist. Goed, die hadden ze dus te grazen. Een man die gezocht werd voor het aandoen van molestering bij iemand. Mm-hmm. Iemand die een politieagent heeft aangevallen. Dus ja, op zich wel dingen. Ik bedoel, ze hebben er dus mensen mee gevonden. Daarom dat ik het even specifiek benoem. Dat maakte deze discussie soms ook zo moeilijk. Ze hebben wel effectief 6 mensen opgepakt. Beschrijven ze dus zo mooi, de politie zelf ook, hoe dat in een paar seconden gepiept is. En dan krijgen ze een berichtje als iemand op een bepaalde watchlist staat. En als dat niet zo is, wordt dat meteen verwijderd, zeggen ze. Nu, verderop in het artikel geven ze dan meteen eventjes het verhaal van Sean Thompson mee. Ja, uiteraard, want dat is dan ook nog eens om het wat zuurder te maken, een zwarte man. En die is ook zogenaamd herkend door dat systeem. Werd vastgehouden, moest vingerafdrukken afgeven. En ja, nadat hij dan zijn paspoort heeft laten zien, dat hij kon laten zien van ja, wie jullie zoeken, dat ben ik gewoon niet. Ja, was dan zogenaamd weer in orde. En dat is natuurlijk het eeuwige conflict waar je hier tegenaan loopt. Dat volstrekt zinloos is het niet. Ondanks de fouten die gemaakt worden. Ja, ze pikken wel 6 mensen op kennelijk. Waar ik gewoon op blijf hangen. Dat dit routinematig gebeurt is het probleem. Ik ga en misschien dat ik daar zelfs langzaamaan ook wat aan bijdraaien ben. Omdat gezichtsherkenning. Ja, dat gaat niet meer verdwijnen. Dat gaan we steeds meer zien. Dat weten we ondertussen wel. Maar misschien dat men toch het onderscheid zou moeten maken tussen bepaalde gerichte acties. Specifiek gericht op bepaalde misdrijven. Dat er ergens een ondergrens komt voor dit soort dingen. Want ja, dat je dus nu in een context komt waarin je gewoon weet van oké, hier staan er overal witte busjes. En ja, ik word hier gewoon, mijn gezicht wordt overal meegenomen. En dat is dan om een winkeldief of om allerlei andere kleine dingen. Dat is volgens mij, is die balans dan verkeerd. Wat we altijd zeggen, ook privacy is recht, net zoals alle andere rechten. Dus daar moet altijd een balans zijn. En we snappen dat er ergens zeker ook een recht is om criminelen op te sporen. Maar het moet een juiste balans zijn. En voortaan overal witte busjes hebben die dingen opsporen, gewoon in het straatbeeld, doorsnee maatschappij accepteren dat die dingen staan nu eenmaal. Dat slaat er ver door. En ja, dat is. Ik heb daar nog nooit ergens een fatsoenlijke afweging gezien. Ik val een beetje in herhaling. Ik benoem dat vaak zo. Maar ik mis gewoon eens een keer die balansdiscussie. Hoe ver willen we als samenleving gaan met dit soort dingen? Het blijft altijd maar politie die het gewoon inzetten. En die met een soort tunnelvisie zeggen. Wij sporen criminelen op. Dat is het enige wat er toe doet in deze samenleving. Wij hebben altijd gelijk. Iedere crimineel die we opsporen is goed. En dat doen we met gezichtsherkenning. En dat is gewoon niet zo.
Nee, precies, precies. En dan gaat het nog over het gebruik van door de politie. Hè? Want eigenlijk ook in het verhaal dat je net vertelde, en dat vind ik ook dat vind ik zelfs misschien nog een meer zorgwekkende ontwikkeling, is dat men eigenlijk ja, private organisaties, winkels, supermarkten, dit soort technologie gaan inzetten om diefstallen te gaan tegengaan en om mensen te pakken die repeat offenders zijn. Wat ik daar echt in mis, en dat is ook zeker van toepassing op de politie, is het simpele feit dat er bij het gebruik van die facial recognition technologie blindelings wordt vertrouwd op de outcome, op de output. En dat ligt evengoed aan awareness en aan user error en aan het feit dat de marketing rond dat soort technologie, want als je kijkt wat we dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten aan de mannen aan het brengen is bij de politie, maar ook bij grote supermarktketens vandaag de dag, dan wordt dat voorgesteld als een feilloze technologie die met een 100% accuraatheid kan gezichten kan matchen aan mensen die problemen veroorzaken of die criminele feiten plegen en dat er is geen ruimte voor nuance, er is geen ruimte voor het idee dat mensen met een donkere huidskleur veel vaker in false positives terechtkomen, dat als jij van het moment dat je familie hebt en dat een broer of een zus die supermarkt binnenwandelt, dat ook kan zorgen voor false positives. Om nog maar te zwijgen van het feit dat mensen die dat soort matches zien in hun facial recognition technologie, vaak omdat ze ook de technologie erachter niet goed begrijpen, blindelings vertrouwen op die output en dan ook verder geen vragen stellen en dat je een soort guilty until proven innocent situatie krijgt in de supermarkten. Dat vind ik een gigantisch probleem. En dat is ook van toepassing op de politie, maar even goed in de supermarkt. Het is het idee gewoon dat we met die technologie werken op een heel onverantwoorde manier. En dat we er blindelings op vertrouwen dat die technologie altijd juist is. En dan dat idee gaan toepassen op onze toepassing van die technologie. Dat vind ik echt een issue.
Ja, en laten we ook niet vergeten, in de UK is daar misschien een bepaalde uitzondering geregeld bij hun lokaal. Hè. Sinds dat die uit de EU zijn, dwalen ze steeds meer af naar Amerikaanse toestanden. Maar hier bij ons, dat mag niet. Hè. Als er nu iemand luistert en denkt van, oh, maar bij mij zijn ze ook zulke camera's te installeren in onze winkels of weet ik veel. Ik denk dat de mensen die dingen echt zelf installeren, die luisteren niet naar deze podcast. Maar dat gezegd zijnde, biometrische gegevens, want dat is wat gezichtsherkenning is in de GDPR geregeld. Als een bijzondere categorie persoonsgegeven waar eigenlijk een verbod op rust, tenzij er een uitzondering is waar je aan kunt voldoen. En die uitzondering in deze context moet er dan of toestemming zijn, ja dat kan natuurlijk niet, of dat moet in een wet geregeld zijn dat dat kan. En wij hebben op dit moment geen wet die dat regelt. Dus het is ook iets wat in ieder geval bij ons gewoon nog niet kan op dit moment. En ja, dat mag wat mij betreft zeker zo blijven. Ja, iets waar je van kunt afvragen of dat dan wel of niet kan, is wat Meta nu gaat doen. Die wellicht mensen die Meta-producten gebruiken, hebben dat voorbij zien komen. Pop-upjes, bij voorkeur natuurlijk weer, wat ik noemde in de intro, Meta is er transparant over. Nou ja, niet helemaal, want natuurlijk is dat pop-upje en alles wat volgt erop gericht om mensen zo snel mogelijk te laten klikken op ja, ja, whatever. En vooral niet de mogelijkheid te geven om bezwaar te maken. Maar Meta gaat dus Europeanen trainen op hun eigen data, als ik het goed heb.
Ja, ja, precies, precies. Iets wat ze overigens in de VS al lang van plan waren en volgens mij nu zelfs ook al doen. Maar Meta heeft nu ook aangekondigd dat zij hun artificiële intelligentie vanaf eind juni, dus dat is niet zo heel lang meer, ook gaan trainen op de data van Europeanen. Dat is heel toevallig, want ik heb recent stuurde iemand mij nog, deze ochtend was dat zelfs, een screenshot door van de mail die hij kreeg van Facebook, met daarin de hele gemakkelijke boodschap van wij bereiden ons erop voor om onze AI bij meta-ervaringen uit te breiden naar jouw regio. Dat is een heel onheilspellende start van de boodschap. Een heel uitleg over wat dat is. En uiteindelijk komt het dan bij het idee van goed, wij gaan ons beroepen op ons gerechtvaardigd belang om dit te doen en je kan daar uiteraard bezwaar tegen maken met dan een link naar een formulier om bezwaar te maken. Dus dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Zij gaan nu de data van een heleboel Europeanen in het hele meta-ecosysteem, Facebook en dergelijke, en volgens mij ook Instagram, gaan zij gebruiken voor het trainen van artificiële intelligentiemodellen. En ze beroepen zich daarvoor op dat gerechtvaardigd belang. Iets wat ik dan nog wel mis, is een belangenafweging, zoals het dan heet, want dat is natuurlijk een onderdeel dat je eigenlijk verplicht aan moet voldoen als je doodleuk gaat zeggen, we gaan ons beroepen op het gerechtvaardigd belang, dan moet je even afwegen van ons gerechtvaardigd belang als organisatie. Weegt dat zwaarder door dan de rechten en vrijheden van de betrokkenen die we potentieel zouden aanraken hiermee? Je moet dat kunnen verantwoorden, want anders is dat gewoon een wildcard en helaas wordt het in de praktijk ook wel vaak zo gebruikt. Wat ik ook beetje bizar vindt, allee, bizar langs mijn kant, maar vanuit Meta hun kant snap ik het volledig, is dat ze zich hier beroepen om dat gerechtvaardigd belang, nadat ze eigenlijk de voorbije 5-6 jaar continu op de vingers getikt zijn, boetes hebben gekregen en andere sancties hebben gekregen, net omdat ze zich beroepen op dat gerechtvaardigd belang in een heel brede basis, zonder altijd goed die belangenafweging te maken en te kunnen aantonen. En mijn heel cynisch gevoel, om het eerlijk te zijn, is dat Meta goed genoeg weet dat ze hier nu zeker voor de komende 3 jaar mee weg kunnen. Dat het dan uiteindelijk wel eens bij het Hof van Justitie terug zal komen en dat men dan wel zal zien waar men staat. Want dat gerechtvaardig belang, ik heb daar mijn twijfels bij of dat effectief wel zal werken. Zeker gezien de historiek van de organisatie, met dat gerechtvaardig belang en hoe dat ze daarmee omgaan. Meta neemt dat altijd heel breed, te breed. Die belangenafwegingen die zitten altijd scheef. En ik heb er heel weinig vertrouwen in dat echt, om het zo heel simpel te zeggen, GDPR-proof is.
Ik denk dat dat eigenlijk nog wel eens zou kunnen werken. En waarom zeg ik dat? En we gaan nou een klein beetje GDPR nerden, maar er is een recente uitspraak bij de GBA waar een bank met een klacht te maken had, want de bank die gebruikte transactiegegevens, dus ja, wat je altijd ziet, ja, al jouw betalingen, waar natuurlijk heel veel informatie uit te halen valt, zij gebruiken die transactiegegevens om een algoritme te trainen en dat algoritme wordt dan gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. De discussie ging dan over van ja, we moeten dat hier in stukjes kappen. We hebben natuurlijk het stukje van het tonen van gepersonaliseerde advertenties, dus zeg maar het model toepassen. Ja, daar moet toestemming voor gevraagd worden. Geen discussie over, ging die bank netjes in mee. Maar zei die bank, wij nemen allerlei maatregelen. Wij pakken transactiegegevens, maar wij zorgen dat die niet meer alle details bevatten, dat die niet zomaar te herleiden zijn tot een persoon. En wij gebruiken die transacties om het model te trainen. En dat stukje, pure trainen van het model, dat vinden wij dat op gerechtvaardigd belang kan. En de GBA die is daarin meegegaan. Wat is misschien het onderscheid hier bij Meta? Die bank was daar wel transparant over geweest. Die heeft daar altijd duidelijk over gecommuniceerd. Ze hebben daar nooit een geheim van gemaakt, ook in een privacy policy, die ze een aantal keer hebben aangepast. Dan kwam er ook een update rond. Dus ja, dat was interessant. Nu onthoud, als je in de context van de GDPR gebruik maakt van gerechtvaardig belang, heb je ook altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken. Ja. Dat is iets wat die bank ook faciliteerde. En dat is dan iets waar Facebook de bal misschien wel mislaat en waar ze dan in die context mee tegen de lamp gaat lopen. Want als je even bekijkt hoe dat precies werkt, dan heb je dus op een gegeven moment krijg je, en ik heb dit uiteraard niet zelf gezien, want ik heb geen Facebook, maar er is iemand die dat mooi gescreenshot heeft en die dus laat zien van ja, in de eerste instantie wat je krijgt is een soort notificatie, zoals je er wel meer krijgt. En daar staat dan in, we're planning new AI features for you. Learn how we use your information. Nou, dat is natuurlijk, laten we het in de zachte zin zeggen, een beetje onduidelijk. Hè? Het idee van, als je dit negeert, dan gaan we dat doen. En eventueel kun je bezwaar maken. Dat is wat er eigenlijk zou moeten staan. Nou, dat staat er niet. Maar goed, stel dat je dat ziet en dan toch denkt van, oké, ik wil meer weten. Dan kom je op een soort, een iets groter pop-upje. Waar ze dan hebben over policy updates. En dan staat er inderdaad zo mooi, we're getting ready to expand our AI at Meta experience to your region. En dan zie je onderin, hè, dus gewoon een stukje tekst, onderin natuurlijk een hele grote close button over heel de breedte van dat pop-upje. Maar als je goed gaat lezen, ergens in de tweede paragraaf, weggestopt tussen 3-4 andere linkjes die ook in die tekst staan, staat er inderdaad right to object. En als je daar dan vervolgens op klinkt, dan gaan ze je al half afdreigen met van je kunt het wel doen, maar wij kunnen nog steeds het weigeren om jouw bezwaar te rechtvaardigen. Of jouw bezwaar in te willigen. Iets wat in deze context volgens mij absoluut niet kan. Meta kan nooit volhouden als jij bezwaar maakt hier tegen dat hun eigen belang om hun AI te trainen voor jouw belang komt. Dit is geen belangrijke maatschappelijke kwestie of zo. Even terugkomend op het basispunt. Kan Meta dit op deze manier doen? Wel, ik denk dat de basis er echt wel voor is. Met die uitspraak die we recent hebben gehad, maar dat de manier hoe Meta het hier doet, vooral dat gebrek aan transparantie, daar kan ze nog wel eens zuur opbreken. Ik denk als ze daar misschien gewoon wat opener over zouden zijn geweest, waar nog steeds veel mensen daar waarschijnlijk niks mee doen, dat ze er meer bij weg zouden komen. Maar goed, eentje die, zoals je ook al aangeeft, voeren is voor weer wat rechtszaken wellicht, hè?
Ja, inderdaad. En dat is interessant, want die uitspraak van de GBA, die heb ik nog niet zien passeren, dus die moet ik dan ook eens gaan oprakelen. Dat is typisch privacyland, never a dull moment.
Ja, ik heb het al vaak gezegd en ik ga hier, en dat is, ik ben niet gesponsord, maar via het Data Protection Institute hebben wij ieder kwartaal, doe ik mee aan die Stay Tuned, hè, waar dus een ontzettende berg uitspraken van nationale en internationale autoriteiten worden besproken. En ik ben daar zelf ook, uiteraard, ik sta daar iedere keer voor de groep, maar ik ben er gewoon een ontzettende fan van, want dit soort dingen komt daar dus allemaal voorbij, al die uitspraken. Mm-hmm. Dus ben je privacy professional en zoek je een manier om bij te blijven, ik kan dat eigenlijk niet warm genoeg aanraden. Nu goed, tot zover de sponsorsectie van Das Privé. Alle gekheid op een stokje, ik ben daar gewoon fan van. Maar we gaan wat dichter bij huis. Inti de Keukelaar, Belgisch bekendste hacker uiteraard, heeft er iets nieuws bedacht. We kennen hem van allerlei projectjes waarin hij vaak ook privacy issues aan de kaart wil stellen. Hij heeft dat nu weer gedaan. Maar ik ben het niet eens met hoe dat naar buiten is gebracht. Met hoe daar, niet per se vanuit Inti, die is, ik zal misschien gewoon eerst even uitleggen wat hij heeft gedaan. We kennen uiteraard domeinnamen, de URL's, de webadressen. Dasprivé.be is uiteraard zo'n domeinnaam. Stel dat Dasprivé ermee stopt. En ik op een gegeven moment besluit van ik moet ieder jaar betalen voor die domeinnaam. Dat heeft geen nut, want we zijn ermee gestopt. Dat gaan we ook niet meer doen. Dus ik laat die na 3-4 jaar laat ik die vervallen. Wat kan iemand dan doen? Die kan die domeinnaam weer registreren. En wat kan die dan ook doen? Die kan op die domeinnaam kan die weer gewoon e-mailadressen actief maken. Sterker nog, die zou zelfs bart@dasprivé.be, wat mijn e-mailadres uiteraard is, zou die weer kunnen activeren. Nou, als iemand dan 3-4 jaar later naar mij nog eens een mailtje stuurt, dan komt dat binnen. Dat is eigenlijk simpel gezegd wat Inti heeft gedaan. Alleen hij heeft dat gedaan voor politiezones, voor CAW's, voor OCMW's. Dus voor organisaties die met veel gevoelige gegevens werken. Hij heeft daar oude domeinnamen weer geactiveerd, heeft daar vervolgens mailboxen op geactiveerd. Soms catch-all, dus van die mailboxen die alles wat er naar het domein wordt gestuurd opvangen, dat kan. Soms ook mailboxen die echt op naam van medewerkers, die hij heeft achterhaald, geactiveerd werden. En ja, goed, daar komen dus mails op binnen. Daar komen zelfs mails op binnen van een deurwaarder die nog een vordering wil doen. Of iemand die stuurt naar recherche@politiezone nog wat met informatie. Verzekeraars die sturen over ongevallen. Potentieel dus best gevoelige gegevens. Hij heeft het nog een stapje verder gedaan. Hij is ook gaan kijken van, goh, zouden we dan aan sommige van die domeinnamen ook nog Dropboxen of Gmail-accounts hangen? Of Google Drive moet ik zeggen. En ja, dat bleek dus in sommige gevallen zo te zijn. Hij zegt er wel meteen bij, ik heb dan niet de wachtwoordresets uitgevoerd die ik zou kunnen doen om echt toegang te krijgen. Nou, ik ken een aantal organisaties die in zijn doelgroep zitten. En die zijn heel druk aan het werk geweest om datalekmeldingen te doen, informatie te verzamelen. En weet je wat, ik ga misschien eventjes aan jou voorleggen, Tim. Is er een datalek?
Oh, dat is een... Eigenlijk, ja, ik... Het is een beetje vreemd, want het is een soort datalek in de toekomst. Hè? Zeker met de dingen die zouden binnenkomen, uiteindelijk... komt het daarop neer van die verwerking die gebeurt op het moment nog niet dat dat bedrijf failliet gaat en pas achteraf, nadat die domeinen vrijkomen, kunnen er gegevens die eigenlijk voor dat bedrijf bedoeld waren dan bij een andere terechtkomen. Nu, ik zal dat wel als een datalek klassificeren en ik zou ook zeggen dat dat een inbreuk is op artikel 32 als het gaat over technische en organisatorische maatregelen. Waarom? Omdat dat bedrijf in mijn ogen wel een verantwoordelijkheid heeft. Ook als die in het moment zijn dat ze failliet gaan en dat ze weten van ja, die domeinen die zijn niet meer actief voor ons, of wanneer dat die domeinen te vervallen zijn, dat moet een onderdeel uitmaken van uw beheer. Want uiteindelijk is dat een manier hoe dat mensen naar jou kunnen komen, hoe dat er informatie uitgewisseld wordt en dat er ook informatie potentieel naar buiten gaat. En ik vind dat je in dat opzicht wel een verplichting hebt om daar behoorlijk mee om te gaan en er ook voor te zorgen een aantal maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat er geen domain takeovers kunnen gebeuren die dan vervolgens leiden, ook naar de toekomst toe, tot het illegitiem verwerken van persoonsgegevens. Ik denk dat daar wel ergens een angle in zit.
Ja, nou, ik ben het voor een klein deeltje met jou eens. In die zin, als jij in zo'n context van gevoelige gegevens, je wisselt die veel per e-mail uit, wat natuurlijk sowieso geen goed idee is, dat wordt hier nog maar eens bevestigd. Maar jij doet dat en jij verandert van domein, dan heb jij de verplichting om dat heel duidelijk te communiceren. Dan heb jij de verplichting om die domeinnaam ook zeker nog een tijdje aan te houden. Dus daar kan ik het volgen, dat je daar een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Maar ik ken een aantal van die gevallen, waarbij ik weet, dat zijn domeinnamen die 6-7 jaar oud zijn. Dus ten eerste vind ik dat daar al aan die organisatie, na 6-7 jaar, ja, dat moet kunnen. Ik wil daar... moeten dat niet per se overdrijven. Er hangt een kost vast aan die domeinen. Als jij er zo 3-4 moet bijhouden, oké, dat is de kost niet. Daar kunnen we het niet over hebben. Maar goed, dat neemt niet weg. Ja, je, tot in het oneindige die domeinen aan het bijhouden, want we hadden ze ooit. Ja, dat weet ik niet of dat zo'n zaak is. En bovenal, het punt dat ik wil maken, het is niet die organisatie zelf die iets heeft gelekt natuurlijk. Het is een andere organisatie die jaren na dato toch nog naar een e-mailadres mailt. Ja, dat is wel die andere, die verzender die dat doet. Daar kan die organisatie eigenlijk niks aan doen. Net op dezelfde manier dat als iemand gevoelige gegevens naar die organisatie wil toemailen en die maakt een tikfoutje en het komt dus ergens anders terecht, ja, daar kan die ontvangende organisatie ook niks aan doen. Ik ben zijdelings wel eens wat advies gegeven en iets vernomen over een aantal organisaties die mee omgaan. Maar als ik DPO was bij een van die organisaties, zou ik gezegd hebben, dit is voor ons geen datalek. We snappen de potentiële gevoeligheid. En als Inti, zoals die ook heeft aangeboden, die domeinnamen gratis ter beschikking wil stellen, nou goed, dan zullen wij dat ook wel gewoon overnemen. En daar misschien eens kijken wat we ermee kunnen doen. Maar ik vind niet per se dat dit echt een datalek is voor al die organisaties. Met dus als enige caveat is dit heel recent. En heb jij niet goed gecommuniceerd over die verandering van domeinnaam, dan vind ik het nog iets anders. Maar er waren er een heleboel in die lijst die echt al jaren geleden zijn. En dan vind ik dat je verantwoordelijkheid op een gegeven moment ergens wel stopt. Waarbij ik tenslotte nog één dingetje wel wil highlighten, wat Inti ook meegaf, en dat vind ik dan geen slecht idee. Is dat hij zegt van ja, ergens moeten we misschien het zo opzetten dat voor dit soort organisaties, als die van domeinnaam veranderen, dat ze die domeinnaam kunnen overdragen aan de overheid en dat die dat dan gewoon voor eeuwig bijhoudt / blokkeert om dit soort dingen tegen te gaan. Daar kan ik me nog wel in vinden. En ik moet gewoon samenvattend, Inti heeft dit gewoon leuk gevonden. Het is niet uniek, hè? Andere mensen hebben dit al lang, vele jaren eerder ook gedaan. Maar het is toch iets wat hij heel veel awareness mee kweekt en wat hij toch behoorlijk goed en grootschalig heeft opgezet. Maar die insteek dat dit meteen, en zo komt het in veel artikelen naar voren, een fout is van die betreffende organisatie, daar ben ik het niet mee eens.
Nee, klopt. Het enige wat ik daar nog van kan zeggen, ik blijf een klein beetje voet bij stuk houden, vooral als het gaat over organisaties die... Als het 10 jaar geleden is, nee, daar ben ik mee akkoord. Op een bepaald moment, om het dan zo simpel te zeggen, verjaart bij wijze van spreken die verantwoordelijkheid. Maar als het gaat over organisaties die failliet gaan of die recent domeinen hebben gewisseld of die hebben laten vervallen, wat in het artikel van Inti ook heel vaak naar boven kwam, was van, ja, we zien bijvoorbeeld... dat bepaalde domeinen die al niet meer actief zijn, dat die nog altijd vermeld worden of er naar gerefereerd worden in de communicatie of de websites van de bedrijven zelf, waardoor dat die gemakkelijk toegankelijk blijven voor mensen en dat mensen denken van ik spreek hier organisatie A of B mee aan, terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval is. En daar zie ik dan wel van dat als de organisatie heeft wel een verantwoordelijkheid om die domeinen goed te beheren en dus ook de communicatie naar de buitenwereld toe strak te trekken, dat die dingen niet blijven staan van zodra dat een domein vervalt of zodra dat een domein in andere handen terechtkomt. Maar nee, voor de rest volg ik het wel. En nee, inderdaad, misschien is dat dan niet in alle gevallen een datalek. In sommige gevallen denk ik dat er wel iets voor te zeggen valt.
Oké, nee, kijk Tim, dan zijn wij het gewoon een beetje oneens. Beste luisteraar die mij ooit erop patent maakte dat wij het veel te veel eens zijn. Deze is voor jou, je weet wie je bent.
We nemen je feedback ter harte.
Wij gaan een beetje door. We blijven wel in België, want... ja, toch een beetje minstens een bekende Vlaming, heel bekend. De hoogtepunt van haar bekendheid zat wellicht meer in mijn jeugd dan in jouw jeugd. Maar ja. Goedele Liekens is ook gehackt, Tim.
Ja, precies. En ik vond dat heel bizar toen ik het artikel aan het lezen was, want dat was voor mij een beetje een blast to the past. Ik ben nog niet zo jong dat ik ze niet ken. Maar het was inderdaad, ik ken ze vooral, ik denk... aan het einde van haar carrière als seksuologe op tv en op de radio en dat soort zaken. En dan heb ik daar eigenlijk niets meer van gehoord voor 10, 15 jaar. En dan plotseling duikt hij op als politicus. Mm-hmm. En dan heb ik zoiets van, oké, die heeft ook een interessante carrièrewending gemaakt. En die komt hij dan plotseling de cirkel eens rond op de podcast terecht, want... Goedele Liekens, die zit met een probleem, of die zat met een probleem. Goedele Liekens was gehackt. Die op een bepaald moment kon niet meer aan haar Dropbox, die had... issues, er was malware geïnstalleerd op haar devices, die is er dan naar gaan kijken. Bleek volgens haar eigen zeggen dat die malware afkomstig leek te zijn van een Vlaams Belang parlementslid Steven Kreileman. Dat hij die mail zelf niet heeft gestuurd, maar dat die gestuurd zou zijn omdat die mailbox gehackt was. En daar hebben we het al een paar keer over gehad, de vorige weken, dat daar toch wel issues waren. Op die manier zijn ze in die Dropbox binnengeraakt, hebben ze maandenlang kunnen meelezen, hebben ze potentieel ook andere accounts kunnen bekijken en kunnen compromitteren. Nu, wat zij aankaart, en dat vind ik wel een klein beetje zorgwekkend, is dat zij op dat moment eigenlijk als lid van het federaal parlement, als lid van de Kamer, aan de deur komt kloppen van de IT-dienst van de Kamer en zegt van jongens, ik ben gehackt, ze zit hier in mijn Dropbox potentieel, ik zie dat hier malware is geïnstalleerd. Niet goed, kunnen we daar alsjeblieft iets aan doen? En dat dan de reactie heel simpel blijkt te zijn, en dat is een quote uit het artikel, de reactie van de IT-dienst zou iets zijn geweest in de trend van we zullen je mailadres afkoppelen en we zorgen dat je niet meer op de wifi kunt en daar stop het. En voor de rest trekt u een hoebel, zoals Goedele Liekens het dan zelf zegt. En dat vind ik zorgwekkend, want een IT-dienst van een toch wel belangrijk element van de democratie, de Kamer, het federaal parlement, die op zo'n manier reageert met een cyberaanval of malware die dan potentieel confidentiële zaken van een politicus compromitteert. Dat is niet de juiste manier van werken. Ik ga er ook niet met de vinger wijzen naar de ICT-dienst. Ik kan me voorstellen dat die mensen hopeloos ondergebudgeteerd zijn of nooit de aandacht hebben gekregen die ze moeten hebben gekregen. Dat is vaak zo met dat soort IT-diensten. Dat is keep shit running en voor de rest is er geen ruimte voor verbetering. Maar ik wil het wel even aankaarten en ik wil wel even het licht erop werpen van als een politicus uiteindelijk zelf ICT-experten moet gaan inschakelen om steun te krijgen en om ervoor te zorgen dat alles op een goede manier gecleaned wordt en op een goede manier wordt rechtgetrokken, dan is het tijd om de IT-dienstverlening bij de federaal parlement en bij de Kamer te gaan herbekijken.
Ja, op zijn minst. Want ik zit dat dan even te ik zag een artikeltje voorbij komen, Goedele Liekens. Met wat ik me herinner van haar, was ik benieuwd, waarom is zij een doelwit? Ben ik even wat gaan lezen en moet ik toch eventjes een kleine shout-out doen naar wat Goedele Liekens allemaal heeft gepresteerd. Dat is niet zomaar een mooi koppie en seksuoloog, zo is ze vaak gepercipieerd, maar die is verdorie echt flink bezig geweest in de context van mensenrechten, goede doelen, vrijwillig ambassadeur in Afrika voor een aantal aandoeningen die daar vrouwen treffen en petje af. En is ook bezig in een commissie vanuit het parlement die zich bezighoudt met het lot van de Oeigoeren in China. Nou, dan voel je natuurlijk al meteen waar dit heen gaat. Dat is geen toeval. Wat ik in het artikel ook niet terug zag komen, en dat vond ik echt een beetje een schot van open doel missen, die Steven Krijlman, die stond een paar maanden geleden ook in het nieuws, omdat die banden zou hebben, of zijn broer zou banden hebben met China.
Ja,
dus
precies.
Die link is ineens heel evident. Dus waar je normaal gezien zou zeggen van, och, die arme parlementsleden kunnen er niks aan doen. Hier hangt op zijn minst een zweem aan van, goh, was die Steven daar op een of andere manier actiever bij betrokken dan die hier wilt meegeven. En daarnaast, en dat is wat jij dus ook net aanhaalt, we zitten hier in een context waarin dit Kamerleden, zoals Goedele Liekens, met dit soort dingen bezig zijn, dat de ICT-dienst van het federale parlement op die manier echt geen benul heeft hoe ze daarmee om moeten gaan, dat vind ik eigenlijk gewoon schokkend. Dat is iets wat acuut zo snel mogelijk gefixt zou moeten worden. We hebben binnenlandse zaken of buitenlandse zaken, daar moet ik eventjes toegeven dat ik dat niet zeker meer weet, maar die al gehackt werd door de Chinezen. We hebben bemoeienis die aantoonbaar is van de Chinezen in de politiek. En nu hebben we, wat we vorige week of de week daarvoor al meenamen, parlementairen die gehackt zijn, nu Goedele Liekens dus ook. Wat is er voor nodig om die mensen wakker te maken? En niet per se de ICT'ers zelf, hè. Daar weet ik heel goed dat die daar ook niks aan kunnen doen.
Nee, precies.
Maar de mensen daarboven, die wel beslissen over de middelen, die wel beslissen over de prioriteiten. Hoezo is er nu nog niet ergens rood alarm afgegaan om te zeggen, wij moeten hier acuut onze parlementsleden beter gaan beveiligen en daar tools voor inzetten, want dit is toch eigenlijk belachelijk dat wij als Europees Westers land zo kwetsbaar zijn dat als de Chinezen denken van, daar zitten een paar Kamerleden die bezig zijn met de Oeigoeren, die gaan we eens even suf hacken. En dat het dan eigenlijk ook poep simpel is om het te doen, dat vind ik echt schokkend.
Ja, ik vind dat Goedele Liekens het eigenlijk op het einde van het artikel met haar eigen woorden eigenlijk bijzonder goed samenvat waar het probleem ligt, dat het aankomt op prioriteiten, want zij zegt, ja, in de commissies dan komen mensen hun koffies uitschenken, dat kunnen we eigenlijk echt wel zelf. Misschien moeten we eerst zorgen dat onze computers goed beveiligd zijn. En ze zegt van, ik denk dat daar nog veel werk aan de winkel is op onze generatie. En ik denk dat je daarmee gewoon de nagel op zijn kop slaat. Hè. Dat is een instantie die nog in de vorige eeuw leeft en opereert. En als er geld is om koffies te laten uitschenken in de commissies, laat dat dan volgend jaar in de volgende budgetteringen misschien gaan naar het beter beveiligen van uw parlementsleden.
Inderdaad, laat parlementsleden zelf hun koffie halen en geef ze goed beveiligde computers. Daar kan ik me helemaal bij aansluiten.
Daar heeft de hele maatschappij alleen maar baat bij.
Ik denk het ook. Wat hebben we nog? Ja, ik zag voorbij komen, ik had het nog niet eerder gezien ergens eigenlijk. Netflix, ja, bij iedereen uiteraard zeer gekend. Er was nog niet echt een privacy angle bij Netflix. Oké, goed, je neemt een abonnement, je kijkt film, ze geven je wat aanbevelingen op basis van jouw profiel, so far so good. Maar ja, toen kwam Netflix met, we gaan een goedkoper abonnement uitbrengen en we gaan reclame doen. Ik vond dat heel erg pijnlijk, omdat het bewijst dat kennelijk Netflix inschat dat ze meer geld kunnen verdienen met goedkoper abonnementen, maar met reclame, dan met gewoon, wat ik eigenlijk nog steeds heel erg hoop, je kunt gewoon betalen voor een dienst. En ja, dan daar hoeft voor de rest, ik krijg gewoon mijn dienst, mijn gegevens zijn veilig, die geven mij gewoon wat ik wil. Maar ja, goed, corporate greed zeker. Als er meer geld te verdienen valt, dan doen ze het. En dus ja, Netflix ging reclame maken. Maar waarom ik daar nu nog eens over begin, want dat is natuurlijk eigenlijk al oud nieuws. Maar is vooral dat zij nu eigenlijk hun eigen ad-server, ad-dienst gaan opzetten. Dus zij worden nu zelf een soort ad-broker, waar Google dat natuurlijk al is op het internet. Dat gaan zij nu zelf ook doen. En vooral hoe dat dan aangekondigd wordt. Dat is waar ik wat van wakker lig. Als ik gewoon eventjes de twee quotes geef die Amy Reinhart, wat Netflix President of Advertising is, wat zij heeft meegegeven: "Bringing our ad tech in-house will allow us to power the ads plan with the same level of excellence that's made Netflix the leader in streaming technology. We're being incredibly strategic about how we present ads because we want our members to have a phenomenal experience. We conduct deep consumer research to make sure we stay ahead of the competition, bringing opportunities that are better for members and better for brands." Alsof er ergens in de wereld mensen naar Netflix zaten te kijken en zeiden: weet je wat ik nou mis? Gepersonaliseerde advertenties. Die mythe, die word ik zo beu. En voor mij, er zijn twee mogelijkheden. Of al die bedrijven weten donders goed dat niemand een reet geeft om gepersonaliseerde advertenties, maar ze kunnen er geld mee verdienen. Dus fuck onze leden, wij doen gewoon wat we zin in hebben. Of, ik wil het niet uitsluiten, of ze geloven het echt. Dat de consument niet liever wilt dan marketing door zijn strot geduwd krijgen en graag gepersonaliseerd. Iets anders kan ik me niet bedenken.
Nee, als ik hoor dat je die paragraaf aan het voorlezen waart, ik kwam gewoon een gedachte in mij op van de enige woorden in die hele tekst dat geen buzzwords zijn de lid- en voegwoorden. En ja. De rest, dat zijn gewoon buzzword na buzzword na buzzword. Ja. En dat is, ja, ik denk dat dat een beetje samenvat, dat is gebakken lucht. En het is altijd al gebakken lucht geweest. En het is waarde maken uit niks en daar dan vervolgens heel veel geld tegenaan smijten. Ik ben sowieso geen fan van personalized ads. Ik heb al jarenlang geen enkele gepersonaliseerde advertentie meer gezien, want alles zit bij mij compleet in lockdown en mijn adblockers en alles en nog wat. Maar ik sta er wel van versteld. Als je dan eens bij iemand die je kent even op hun device staat te kijken, van terwijl die aan het surfen zijn, de hoeveelheid advertenties dat tegenwoordig naar u worden geslingerd. Dat is gewoon om hoogsensitief van te worden spontaan. Dat is echt niet te doen. Ja. Dus daar moet echt verandering in komen, want ze blijven er maar geld in pompen. En met het idee van, dit is echt iets waar de consument naar vraagt, maar als je dan gaat kijken van wat het consument echt wil, dan is het gewoon een degelijke service. En daar hoort dan niet echt bij.
Kijk, ik heb een diepe, diepe afkeer tegen al dat soort gepersonaliseerde reclame en wat erachter zit. Ik vond het hele boek waar het over ging, kon ik niet lezen. Maar de term surveillance capitalism vind ik nog steeds wel heel erg goed gevonden. Ja. En dat is wat Netflix nu ook heeft. Hè? De aandeelhouder is de almachtige koning en die willen meer winst. Dus wij moeten alles doen wat we kunnen om meer winst te maken. En ja, dat vind ik gewoon heel jammer om te zien. Als kleine ideologische uitstap, Tim. Ik soms heb ik het gevoel dat mensen, naarmate ze ouder worden, dat zie ik toch bij een aantal mensen om mij heen, dat die rechtser worden. En ik merk bij mezelf dat ik steeds linkser word. Dat ik onderhand bijna zoiets krijg van Netflix, dat moet dan maar gewoon een gemeenschapsdienst zijn die de overheid aanbiedt. En dan kunnen we van al die commerciële onzin af. Ik overdrijf natuurlijk hier, maar Netflix maakt winst. Maakt veel winst. Het enige waar ze mee bezig zijn, hoe kunnen wij die kijker nog meer uitpersen of nog meer gebruiken om meer winst te maken. En ik heb gewoon... Ik heb iets tegen dat principe van het moet altijd maar meer, meer, meer. En dat is op heel veel plekken de driver achter steeds meer van onze gegevens misbruiken. En goed, rant off, maar het is duidelijk dat gewoon... ik vind het een hele jammere evolutie wat Netflix nu doet. Dat daarbij gezegd zijnde, er zijn nog meer onprettige evoluties. Google die ging natuurlijk flink betalen aan Reddit om Reddit data te gebruiken. Wij gaven toen al aan in de podcast van ik ben benieuwd, want Reddit is volgens mij niet de meest kwalitatieve trainingsdata. En wat blijkt, Tim?
Het blijkt dat onze profetische voorspellingen waarheid zijn geworden. Nog niet zo lang nadat we ze gemaakt hadden eigenlijk. Meestal bij van die profetische uitspraken duurt dat een paar jaar. Nee, hier is het zo dat Google vandaag de dag $60 miljoen betaalt aan Reddit, omdat dan Reddit hun, via hun API de data vrijgeeft van hun interacties met hun gebruikers op de subreddit, op de subfora, om het dan even heel simpel te stellen. En men gebruikt dat specifiek onder andere in Google Search. En Google Search, de zoekmachine van Google, die heeft ook een AI. Denk je dat ze daaraan hebben geduct tape, want tegenwoordig moet je aan alles een stukje AI breien. En AI, die AI kan ervoor zorgen dat je dus bepaalde, dat je een overzicht krijgt, bijvoorbeeld gebaseerd op een aantal hits in de zoekmachine, dat je heel gemakkelijk kan zeggen van oké, ik moet een bepaald recept hebben, dan gaat die AI een paar dingen samenvatten, een paar dingen bijeenzoeken en dan gaat hij je een mooi overzicht bieden in de zoekmachine. Dus wat er soms kan gebeuren is als je zegt oké, ik zoek iets op, dat die AI dan dingen uit zijn databanken plukt of uit zijn trainingsdata die eigenlijk totaal niet waar zijn en totaal niet kloppen. Zeker omdat we nu met die Reddit-data zitten en die Reddit-data die zit gewoon bomvol onzin. En er is een heel specifiek voorbeeld naar boven gekomen voor best wel veel heisa heeft gezorgd. En dat is iemand in die vroeg eigenlijk aan Google Search van kijk, ik wil een goed recept voor een degelijke pizza. Ik heb zin om zelf een pizza te maken. Ik weet, tomatensaus, kaas, deeg, maar zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden? En die AI, die zegt, ah, cool, een pizza. Er zijn een aantal dingen waar je zeker rekening mee moet houden. Kaas in de saus mixen kan helpen om een beetje vochtigheid te behouden als je het in de oven zet. Maar ook als je een klein beetje meer ja, tackiness wilt, als je een beetje meer een consistent deeg wilt, dan kan je 1/8 van een kopje niet toxische lijm bij je saus mengen. As you do, hè. Allee, dat is toch de
invloed zelf. Ja, absoluut. De fundamenteel product in iedere bekende Italiaanse pizzeria.
Houtlijm, de kinderen die dat eten in de klas, die waren ons allemaal voor. Dat waren visionairs. Dus dat is waar het op neerkomt. Nu, waar komt dat eigenlijk vandaan? Men is daar, dat is het fantastische aan het internet. Hè? Dat staat dan een halve dag online en men weet exact waar in de trainingsdata van welke Reddit-post dat komt. En dat komt van, en dat is een naam die ik niet verzonnen heb, een zekere persoon op Reddit genaamd Fucksmith, wat dat ook al heel veel moet zeggen over de kwaliteit van de data die daarachter zit, die 11 jaar geleden een dwaze post maakte over lijm op pizza zetten. En kwaad is geschied, hè. Dus al die domme posts over Reddit, die zitten nu in die Google Search AI, die worden nu gevoed en die vergiftigen eigenlijk, zo kan ik het een beetje best omschrijven, denk ik, die vergiftigen eigenlijk de output van die AI. En dat is exact wat wij al lang hebben gezegd, van je hebt zo'n gigantische pool van data waar, laten we zeggen, als we genereus zijn, 20% nuttige informatie in zit en 80% onnozelheden, memes, mensen zoals Fucksmith die 11 jaar geleden zeggen dat ze lijm op een pizza doen. En AI ziet het verschil niet tussen wat is nuttig, wat is niet nuttig en pikt er gewoon dingen uit die relevant zijn in zijn voorspellingsalgoritme op basis van de prompts die ze krijgen. En dan krijg je dit soort desastreuze zaken. Om maar te zeggen, dit is waar we naartoe gaan met AI.
Ja. En misschien even de kanttekening, want deze was wel echt. Vervolgens zijn er ook allerlei gemanipuleerde screenshots die zijn gaan circuleren. Ja. Het is te zeggen, als jij in Google Search iets doet, dan krijg je dus dat balkje te zien. Dan kun jij in de code, hè, dat is iets wat een beetje developer, die weet dat wel. Die kunt even in de code kijken van de website en dat kun je dan aanpassen. En dan kun je daar die screenshot van nemen. Nou, die zijn wel fake, maar in de basis... Ja, het probleem wat dus inderdaad toch super, super voorspelbaar was. Ik bedoel, ik wil onszelf toch alles behalve profeten noemen. Iedereen die een beetje bekend is met hoe dat werkt, die had kunnen aangeven van, goh, is dat dan een goed idee? En nou ja, goed, hier zie je het. Misschien bewijst het ook nog maar eens hoe wanhopig de grote techbedrijven zijn om nog data te vinden om te verwerken. Want ze weten gewoon bij God niet meer wat ze vandaan moeten halen. Wat voor mij mijn puntje van vorige week nog maar eens onderbouwt. We hebben de top gezien en vanaf nu gaat het gewoon even naar beneden. We zullen zien. Voor mensen die dachten dat er deze week geen spionageverhaal in de show zou zitten, wees niet bevreesd. Ik heb natuurlijk toch nog iets meegenomen. Tim, mijn eerste vraag aan jou. Heb jij de film The Truman Show ooit gezien?
Ja, dit is een klassiek geval van opa verteld, want nee.
inderdaad. Dus ik ga hem even meegeven, voordat ik zomaar ga verwijzen naar die Truman Show. Jim Carrey, in mijn tijd een hele bekende acteur, het deed toen een van zijn serieuzere films. En waar ging die film over? Truman is een jongen die is opgegroeid hoe moet ik dat omschrijven? Je stelt je wel eens voor, als ze dan hebben over leven op Mars, dat ze dan in zo'n hele grote glazen bol zitten, waar dan van alles in geregeld is. Nou, stel je dat voor, maar dan is die glazen bol van bovenaf, lijkt die op lucht. Is die veel groter, is het een hele stad onder zo'n bol. En hangen overal camera's. En Truman groeit op in een toneelstuk. Een heel gigantisch groot toneelstuk. In een reality serie, zeg maar. Big Brother, maar dan op de schaal van een stad. Met één deelnemer, namelijk Truman. De rest is allemaal acteurs. Nou, daar gaat die film over. En natuurlijk over hoe die op een gegeven moment erachter komt dat dat zo is. En hoe die dan probeert te ontsnappen. Nou, hele mooie film. Maar waarom begin ik daarover? Wat heeft dat te maken met spionage? Wel, ik zag een verhaaltje terugkomen. Niet echt een verhaaltje. Het was op de website justice.gov. Dus een echt van de Amerikaanse justitie. Want dat ging over een ex-CIA-officer die aangeklaagd wordt voor spionage. Die waarschijnlijk voor 10 jaar de gevangenis ingaat. Waarom maar 10 jaar? Omdat hij een plea bargain, zoals het zo mooi heet, heeft gesloten. Met andere woorden, hij gaat alle informatie geven. Maar wat voor iemand is dat dus? Dat is iemand die samen met een, zoals het dan zo mooi heet, co-conspirator, een medeverdachte, die zijn allebei geboren oorspronkelijk in Hongkong en Shanghai. Dus je voelt al waar dit heen gaat. Ze zijn vervolgens genaturaliseerde burgers van de Verenigde Staten geworden. Hebben zelfs daar in de CIA gewerkt. En ergens in 2001... heeft de ene de andere meegenomen, waren ze nog eens een keer in Hongkong, naar een hotel. En daar zaten ze met Chinese inlichtingdiensten. En daar hebben zij die 3 dagen lang allerlei gegevens gegeven. Liepen daar naar buiten met $50.000 en de afspraak van, nou, dit gaan we blijven doen. Nu, kennelijk is dat niet helemaal onopgemerkt gebleven. Dat werd opgepikt en de FBI wist daarvan. En dus toen, op een gegeven moment, Ma, zoals die dan heette, Ma is gaan solliciteren voor een job als contractueel vertaler bij de FBI in Honolulu, wisten ze wat zijn banden met de Chinese inlichtingdiensten waren. En hebben ze hem bewust naar binnen gehaald, maar hebben ze hem in een soort kokonnetje afgesloten, hebben ze precies gemonitord wat hij deed, precies gemonitord welke toegang hij had, hebben ze die waarschijnlijk gevoed met allerlei dingen om te vertalen waar helemaal geen gevoelige gegevens in zaten. En zo hebben ze hem dus jarenlang in de gaten gehouden. Hij werkte daar van 2004 tot 2012. Vandaar mijn Truman Show link. Die hing er dus gigantisch aan. Ze hebben die gewoon eruit gehad wat erin zat. En dus nu, zoveel jaar later, hebben ze hem te grazen genomen. Gaat hij alsnog wat hij nog aan informatie heeft vrijgeven. En gaat hij 10 jaar de cel in. Wat in Amerika, voor spionage dingen, een schijntje is. Een mooi stukje Truman Show in de spionagecontext.
Ja, die persoon heeft dan een serieuze plea bargain gekregen, want ik meen me nog een half jaar geleden te herinneren dat we een ethical hacker hadden die tegen een, ik denk dat het een gemeentelijke school was, zei van jongens, jullie wachtwoord staat in jullie HTML-code, die kreeg dan 13 jaar boven zijn hoofd hangen. Ja, en dan valt dit nog best mee, ik weet niet wat voor informatie dat hij gedeeld heeft, maar het zal wel goed zijn geweest.
Ergens
heel, dat is een beetje een mindfuck, hè, om te denken dat eigenlijk bijna 10 jaar van uw leven bestudeerd is, tot in de details door de FBI. En het gevoel dat dat moet opwekken bij u van, oh fuck ja, ik hang er hier echt wel heel hard aan. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Mooi verhaal.
Ja, nee, absoluut. Ik vond het een mooie. Wat aanzienlijk minder mooi was het Nederlandse kadaster. Zag ik ook in het betreffende artikeltje niet voorbij komen, maar die hebben een paar jaar geleden al een oepsje gehad met geheime adressen. Dat heeft ze kennelijk niet geholpen, want ze hangen er gewoon weer aan.
Ja, precies. Die hebben eigenlijk 4 jaar lang eraan gehangen en die hebben eigenlijk 4 jaar lang geheime adressen toonbaar gemaakt in een applicatie. Mijn Overheid heet dat dan. En het lek was specifiek zichtbaar bij personen die samen rechthebbende waren van een object. Een object kan zijn een woning die ze samen hebben gekocht. Als je zegt van oké, ik ben mede-eigenaar van zo'n object, dan kan je eigenlijk naar dat object gaan in mijn overheid en dan zie je eigenlijk niet alleen jouw gegevens staan, maar ook de gegevens van de andere eigenaren. Naam, geboortedatum en woonadres. En op zich zou je denken, ja, dat is ergens toch logisch als het een beide gevallen eigendom is. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde situaties of bepaalde omstandigheden waar het nuttig kan zijn dat die dingen worden afgeschermd. En dat was ook mogelijk in het kadaster. En dat waren dan geheime adressen, zoals het dan heette. Dat kan bijvoorbeeld gaan Ook al zijn mensen samenwonend of getrouwd, dat er ergens iets gebeurt om bijzondere redenen, dat je dan toch elkaars adres niet wilt kennen in het kader van een gevaar van ja, zware echtscheiding of huiselijk geweld. Noem maar op. Er zijn wel redenen voor te bedenken dat je op een bepaald moment zegt, ik wil eigenlijk niet meer dat mijn partner weet waar ik woon. Daar komt het op neer. Daar hebben zij dus 4 jaar lang, was het mogelijk, ze zijn daar dan achter gekomen van, oh fuck, ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar wat doe je dan natuurlijk als organisatie, als een organisatie zoals het Kadaster bij dit soort nieuws? Ja, keihard downplay natuurlijk, want wat dat zij in hun officieel statement hebben gezegd is, ja, in de meeste gevallen heeft dit geen negatieve gevolgen. Dat zegt het Kadaster dan zelf. Meestal kennen rechthebbenden elkaars adresgegevens al, bijvoorbeeld omdat ze samenwonen, getrouwd zijn of samen akten hebben ondertekend. Maar in sommige gevallen is er een bijzondere reden waarom rechthebbenden elkaars adres niet kennen. Ja, dat is het hele nut van die adressen afschermen en van die geheime adressen op een bepaald niveau blokkeren in die systemen softwarematig, zodat die niet door beide partijen bekeken kunnen worden. Dus compleet de verkeerde reactie in mijn ogen. Hè. Je had gewoon moeten erkennen van, ja, dit hadden we niet mogen doen. We hebben het niet opgelost. Als er mensen zijn die hier met vragen zitten, kunnen naar dit contactadres vragen sturen en dan gaan we zo goed mogelijk helpen. Dat zou een nette reactie zijn geweest. Maar niet van, goh ja, voor die paar mensen die in een zeer gewelddadige echtscheiding zitten, zeg, daar gaan we nu toch niet moeilijk over doen. Hè? Want daar komt het uiteindelijk wel op neer.
Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Hè? Van, ja, ze beschrijven een situatie van mensen die waarschijnlijk in een relatie zitten. En ja, relaties gaan nooit fout of zo. Heel apart. We hebben ook een datalekje bij de BBC. We geven er weinig over vrij. Er is gewoon een mailtje verstuurd naar mensen die bij het BBC pensioenfonds zijn aangesloten. Dus dat zijn dan huidige en voormalige medewerkers. 25.000. Wat me gewoon opviel, dat waren de artikeltjes van The Guardian en Telegraph, waar het ook in voorbij kwam. En wat mij daarin opviel, is dat zij onder andere eigenlijk heel weinig informatie geven. Behalve dat ze meegeven dat de gegevens waren gekopieerd van een online opslagdienst. Nou ja, ik volg heel veel, wij volgen heel veel datalekken op. Ik durf dan wel een gokje te wagen. Dat betekent dat ergens onbeveiligd die gegevens gewoon te downloaden waren. En dat is wat het vaak is in dit soort gevallen. Misschien, als we een klein beetje geavanceerder zijn, dat er een credential stuffing achter zat, waarin met eerder gelekte gegevens men kon inloggen op een Dropbox waar dan die gegevens stonden. Dus ja, voor de rest hebben ze er ook weinig over gecommuniceerd, valt weinig over te zeggen. Maar het is weer gewoon je klassieke reminder dat dingen online staan, dat je die fatsoenlijk moet beveiligen. Ook al zeggen ze niet hoe, ik opnieuw of gewoon open en bloot, of gewoon met username en wachtwoord, want met een beetje multifactor authentication had je dit al kunnen voorkomen. Dus ja, dat gewoon als das privé, das beter, voor zover dat voor onze luisteraar nog nieuws is uiteraard. Gaan wij door naar een stukje autoriteiten, waarbij wij op verzoek onze vriend Cartman nu ietsje zachter hebben gezet. You will respect my authority! En daar heb je groot gelijk in, al blijft die wel leuk. Tim, geen das privé zonder AIPD, take it away.
Inderdaad, amai, zeg, zo poëtisch Bart, dat is prachtig. Het gaat hier over een boete van origineel €600.000, dus dat is best wel veel, die dan uiteraard AIPD-gewijs korting contant verlaagd is naar €360.000 voor een financiële instelling For Finance, Spain Financial Services, maar voor de een of andere reden hebben ze daar de merknaam Vivus aangegeven, en we gaan het dan ook zo benoemen. Vivus, waar hadden die voor? Die hadden een datalek voor. 11 augustus 2022. Oei, shit, we hebben een datalek, gegevens gelekt, dat is een issue. Normaal gezien, hè, zeker voor de aandachtige luisteraars, je hebt een verplichting om, zeker als het gaat over een datalek met zware gevolgen voor de betrokkenen, om dat te melden aan de toezichthoudende autoriteit. Vivus dacht, goh, we willen eerst wel even uitzoeken waar het op speelt, die 72 uur. We zullen dat wel ruim nemen en ze hebben dat dan ruim genomen met een jaar, want ze hebben pas op 17 februari 2023 dat gemeld aan de toezichthoudende autoriteit. Klein beetje te laat, maar een jaar. Maar is er dan achtergekomen, de AIPD, ja, die is dan natuurlijk gaan kloppen van, jongens, waarom hebben jullie dit zo laat gemeld? Kunnen jullie even ons door het proces halen? De risk assessment, naar eigen zeggen van de AIPD, was intern en informeel, wat volgens mij neerkomt op een aantal mensen die aan tafel zitten en gewoon uit hun duim zuigen dat het geen issue zal zijn. Er was geen aantoonbare assessment geweest van dit risico van het datalek. Er waren geen preventieve maatregelen genomen om dit datalek te voorkomen. Multifactor authentication werd door de AIPD aangeraden van dit is toch het minimum dat je had kunnen doen. Kortom, het kwam erop neer dat datalek, het was een kwestie van tijd voordat dat ging gebeuren. En als het dan uiteindelijk gebeurde, dan heeft Vivus daar eigenlijk niet op de juiste manier op gereageerd en hebben ze het heel nalatig behandeld. En daarvoor krijgen ze dan, als je alle infracties samentelt, een boete van ja, nu omgerekend €360.000.
Nou ja, goed. De AIPD slaat weer toe. Kunnen we ook zeggen van de AP? We hebben wel eens een keer uitlatingen gedaan van, goh, is de AP hier wel doortastend genoeg? Kunnen ze niet wat meer doen? Hier is iets wat ik alleen maar toe kan juichen. De AP heeft de Belastingdienst onder toezicht gezet. De Nederlandse Belastingdienst, u weet wel, die dienst die ondertussen al jarenlang roept, ja, goh, die AVG, dat is voor ons veel te moeilijk, hoor. We hebben veel te veel systemen. Dat gaat nog jaren duren voor we eraan voldoen. Wel, de AP heeft gezegd, dat vinden wij niet helemaal voldoende. En wij gaan jullie onder toezicht plaatsen. Dat kwam naar buiten door een brief die naar de voorzitter van de Tweede Kamer is gestuurd in Nederland vanuit het ministerie van Financiën, waarin hij dus aangeeft dat de AP een toezichtsarrangement bij de Belastingdienst wilt instellen om tot een duurzame verbetering van de bescherming van persoonsgegevens van burgers en bedrijven te komen. Oftewel, een dienst die al jarenlang roept, wij vinden dat allemaal overdreven, die AVG, dat gaat nog jaren duren voor we daar iets mee kunnen, worden nu nadrukkelijk in de gaten gehouden. Dat betekent, als we het eventjes wat concreter maken, dat de AP zich zal richten op verschillende thema's, zoals de risicomodellen die ze daar gebruiken, de cultuur binnen de Belastingdienst, de uitwisseling van gegevens en de staat van de privacyorganisatie. Nou, als je dat leest, dat betekent dus eigenlijk gewoon alles wat jullie doen rond het omgaan met persoonsgegevens. De AP is ondertussen begonnen met gesprekken met medewerkers, wilde een goed beeld krijgen. Ik vind dat ze het nog heel mooi verbloemen onder de mom van, ja, het komt een beetje over als van, ja, we gaan samen met de AP samenwerken om er iets van te doen, maar tussen de lijnen door vang ik hier toch heel erg op. Dus de AP die gezegd heeft, genoeg is genoeg, nu gaan wij ons in detail bemoeien met hoe jullie er binnen de organisatie mee omgaan. En ja, ik kan het alleen maar van harte toejuichen. Ik vind dat goed gedaan. Het is ook eens een keer geen boete. Het is gewoon, wij gaan hands-on bij jullie zitten, wij gaan praten met mensen en wij gaan jullie vertellen hoe je dat op orde moet krijgen. En ja, netjes, petje af.
Vind ik heel fijn dat een toezichthouder dat ook gaat gebruiken, die mogelijkheden om dat soort verstrengd toezicht, bij wijze van spreken, en inmenging te gaan doen. Want in mijn ogen heeft een toezichthouder daar ook een voorbeeldfunctie in, om een soort begeleidende rol te kunnen spelen bij organisaties die repeat offenders zijn en die het gewoon stelselmatig verkeerd aanpakken of niet goed horen bij hoe ze dat moeten doen. Ze moeten geen adviseur en consultant gaan spelen, maar ze kunnen wel een duidelijk punt maken van, wij gaan hier nu wel kijken dat het goed gebeurt, hebben ze dan ook wel duidelijk de rode vlag trekken als er dingen echt valikant fout lopen.
Ja, ik mag... Kijk, het wordt inderdaad een beetje gepretendeerd alsof de AP wat privacy consultancy komt doen, maar ik mag hopen dat het in werkelijkheid gewoon eerder is, de AP komt ze vertellen wat ze moeten doen. Precies. Hoop ik natuurlijk wel. Dus ja, nee, ik kan daar alleen maar ons autoriteitsstukje mee afsluiten met dat ik dat heel graag zie en dat ik, ja, dat vind ik een voorbeeld wat men in België wel kan volgen. Zo scoort de AP de laatste tijd met die insteek van dat verstrengd toezicht en dan hier de concrete toepassing daarvan en hoe ze ook echt in de Belastingdienst zelf gaan meekijken, dat wil ik meer zien. Zijn we toegekomen aan wat privacy pointers? Wat heb jij meegenomen, Tim?
Ik heb iets meegenomen voor de professionals onder ons, of voor de mensen die er gewoon ook uit interesse bij zijn. Het is een serie van cheat sheets, dus heel toegankelijke, duidelijk gestructureerde overzichten over de Europese AI Act. Die zijn gemaakt en geschreven door een zekere Oliver Patel. Die is AI governance lead bij AstraZeneca, die is daar heel veel mee bezig. En die man die heeft in een serie van 9 cheat sheets eigenlijk de hele AI Act doorgrond en op een zeer toegankelijke manier gepresenteerd. En ik ben er heel hard fan van. Voor mij persoonlijk, ik ben al heel veel bezig met die wetgeving en dit is gewoon een heel nuttig punt om even op aan te haken. Maar voor mensen die daar niet mee bezig zijn, dagelijks en die even in een gewoon notendop in een oogopslag willen weten, wat is die EU AI Act? Is dit een heel goed start.
Oké, mooi. Nuttig. Ik heb iets wat ik voorbij zag komen van Jeroen Ter Stegge, toch een beetje een privacy-corrifee. Die had een uitspraak van de rechtbank, wat ging over een inzageverzoek dat iemand had gedaan en waar die persoon, zoals ik heel veel van dat soort zaken voorbij zie komen, nee, jullie hebben meer. En dat de rechter dan zegt van, nou ja, ik zie daar geen bewijs van, dus ik weet niet waar je het over hebt. Maar er kwam één puntje uit voorbij wat Jeroen Ter Stegge aanstipte en wat ik interessant genoeg vond om daar een privacy pointer van te maken. Dat is de rechter die zei, de betrokkenen heeft ook gezegd dat hij interne notities wilt zien. dingen die binnen een organisatie, ja, op die manier, als we het klassificeerd zijn als een interne notitie, en waarvan die organisatie dan zei van, ja, als we die zouden hebben, dan hadden we die niet moeten vrijgeven, waar de rechter van zegt, sorry, dat zie je verkeerd. Ook interne notities zijn dingen die je gewoon zou moeten vrijgeven. Interne notities heb je op heel veel manieren, hè? Ook in andere organisaties waar je misschien een bepaald dossier hebt op persoonsniveau, heeft men dan vaak een soort veldje met notities, en als iemand dan inzage zou vragen, dan gaan ze die niet geven. En de rechter was daar heel duidelijk in, dat valt er ook onder. Nou, dat is het punt ook dat Jeroen Terstegen maakt. En dat is dus wat ik als privacy pointer meeneem. Als jij inzageverzoeken zou doen en je loopt ooit daar tegenaan, onthoud dus heel goed als men het begint te hebben over interne notities of interne meningen van personeelsleden. Ook dat zijn gegevens die over jou gaan en die moet men dus gewoon vrijgeven. Dus een kleine tip voor de mensen die zich bezighouden met inzageverzoeken.
Mooi, heel cool.
Nu, daar sluiten we mee af, Tim. Ook weer bepaald geen korte aflevering, maar hey, er was gewoon veel te melden. Ik wil jou weer bedanken voor je tijd. Onze luisteraars ook weer heel erg bedankt. En ik zie jou volgende week, Tim.